We gaan beginnen vanavond. Fijn dat u er bent, dat u zich niet door virussen hebt laten ontmoedigen. Misschien wel, doen we, gelukkig. Het kan wel gevaarlijk zijn, maar we zijn blij dat we hier mogen zijn. En we willen ook graag in de naam van de Heer Jezus een zegen vragen voor deze avond. Dat wil ik eerst doen en dan gaan we een paar liederen zingen. En dan gaan we met de studie beginnen. Onze God en onze Vader, we mogen in de naam van de Heer Jezus bij u komen. En de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat we dan welkom zijn en dat u hoort. En dat hebben we ook ervaren, dat is ook zo. We willen u hartelijk danken voor geweldige dingen die u gedaan hebt door het zenden van de Heer Jezus, door de komst van de Heilige Geest. En voor de toekomst hebt u ons een plek bereid waar we mogen wonen, altijd virusvrij. Dank u wel dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft en dat we in dat vertrouwen ook deze avond mogen ingaan en mogen vragen om een bijzondere avond voor elkaar. Uw zegen, uw genade, uw wijsheid, maar ook de mogelijkheid om te ontvangen. We willen een goede afstemming vragen voor iedereen, voor mij, maar ook voor allen aanwezig. Dat we fijngevoelig zijn en precies horen of vernemen wat de Heilige Geest zou willen doen. We willen u dat bidden in de naam van de Heer Jezus. We willen ook bidden voor hen die niet konden, die ziek zijn. We hebben van Gerda gehoord dat ze niet kan en ziek is. En ook van Toos dat ze niet kan en ziek is. Maar er zijn misschien ook anderen die ik dan niet bij name ken. We willen ze ook bij u brengen en bidden om een zegen in hun hart vanavond. We danken u dat we ook muzikale medewerking hebben. We hebben een gitarist en een violist. We hebben techniek, we hebben geluidsinstallatie. Er is een opnamemogelijkheid. We danken u voor de gastvrijheid, voor alles wat weer klaargezet is. We prijzen uw naam. Amen. We gaan twee liederen zingen. U kunt binnenkort de cd bestellen, want dit is mooi, prachtig dat we zo met elkaar mogen zingen. Schitterend. We gaan in deze serie over opname van de gemeente achterhaald of actueel verder. We hebben al het een en ander gehad over de opname zelf, waar Paulus over spreekt. En hoe gaat dat dan gebeuren en is dat dan voor of na de grote verdrukking? Dat was de vorige keer. Sorry, dat was niet daarvoor. En de vorige keer was, waar blijft de gemeente dan en wat doet ze daar? We hebben het toen over het vaderhuis gehad en over de hemel gehad waar de troon staat. En over de bruiloftzaal gehad waar de bruiloft van het lam plaatsvindt. En nu is de vraag van vanavond, wat gebeurt er met Israël? Dat ging steeds over de gemeente en toen we over de opname gepraat hebben, nagedacht hebben, heb ik al gezegd, naar aanleiding van Romeinen 11, dat de volheid der heidenen zal ingaan, maar ook dat daarna de draad met Israël weer wordt opgepakt. En dat is het best een moeilijke, omdat dat aan alle kanten bijna verzwegen wordt of niet gezien wordt. Ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet, ik bedoel dat niet kattig kritisch. Maar het is wel een feit dat er heel weinig over gepraat wordt. Het verschil tussen de gemeente en Israël is voor mijzelf de oogopener, die eye-opener geweest van je welste. Toen ik dat zag, vielen de schellen van mijn ogen, maar ook vielen heel veel stukken uit de Bijbel op hun plek. Ging je ineens dingen begrijpen die je nog nooit eerder zag. Daar wil ik wel later over nadenken een keer, maar dat is onvoorstelbaar wat je dan leert zien. In de tijd van Luther en Calvijn, dus 1510 en verder, is dit nooit openbaar gemaakt. Dat is toen al een vergeten onderwerp geweest. Luther heeft er geen fluit van gezien en Calvijn ook niet. Ik wil weer niet iets afkraken, maar wel even de geschiedenis neerzetten. Luther heeft gezegd, de Joden, ja oké, aardige mensen, maar ze moeten dan maar christen worden en ze moeten hun synagogen maar verbranden en ze moeten hun boeken opgeven en ze moeten, ze moeten gewoon bij ons komen. En als ze dat niet willen, dan maar opstappen, dan maar opkrassen. Als je dat vandaag zou zeggen, is dat behoorlijk fanatiek. Calvijn heeft dat in iets mildere bewoordingen ook gezegd. En vandaar dat er in de hele reformatorische, dus de Lutherse reformatorische traditie, geen plek is voor Israël. Wij zijn het geestelijk Israël geworden, dus alle profetieën die voor Israël bedoeld zijn, die zijn op ons geplakt. En de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Ik noem maar één regeltje uit het doopformulier. En dan weet u ongeveer wat ik bedoel. En dus dat hele Israël-probleem is weggeschoven. Dat is pas rond 1800 bij het Revij. Dus dit was de reformatie. En dan krijg je een hele tijd niks. En dan krijg je het Revij in de kerkgeschiedenis. Hè? Dat is een beweging. En dat is niet op één plek geweest. Dat is ook behoorlijk verspreid geweest. En de Revij heeft opgeleverd dat er een hele bijzondere plek zou zijn voor de gemeente en ook een hele bijzondere plek zou zijn voor Israël. En vanaf die tijd werd dat heel sterk gepredikt. En dat is in Nederland door verschillenden overgenomen. Isaac da Costa is een Jood. Hij was ook arts in Amsterdam, maar heeft dat zo vurig verdedigd en uit de toeken gedaan. Dus niet gezegd. Zij zeiden toen alles, maar staat in de gemeente. Maar je krijgt een soort andere kant van een pendule. En dat is dat de gemeente nu allemaal een beetje in Israël gestopt wordt. Dat hebben we ook gekregen. Maar hij, Isaac da Costa, heeft samen met een paar andere grote denkers, gelovigen, dat verschil zo duidelijk gemaakt tussen Israël en de gemeente. En heeft het unieke van de gemeente, het aparte van de gemeente, benadrukt. En dat heb ik ook gedaan in de studies die we al gehad hebben. Echt, de gemeente is niet hetzelfde als Israël. Is absoluut niet hetzelfde. Ze hebben totaal andere zegeningen. Maar ze hebben wel allebei, zowel Israël als de gemeente, een plek in Gods heilsplan. En dat moet je een keer gaan zien. En als je dat ziet, dan ga je genieten. Dan vallen hele stukken uit het Oude Testament op hun plek. En dat is veel meer dan u vermoedt. Vanavond, wat gebeurt er met Israël? Ik wil u niet alles voorlezen wat ik allemaal op een lijstje heb gezet, want dan ben ik om 9 uur klaar met het voorlezen. Dan heb u een leesdienst gehad, waar u vroeger misschien niet zo leuk mee omging. Ik tenminste niet. Maar dan bent u nog niet zoveel verder. Ik wil eerst een paar teksten uit Hosea lezen. Hosea 6, in mijn Bijbel bladzijde 1421, maar dat zegt geen lor voor jouw Bijbel. Nou, ja, dit is de herziene statenvertaling, dan heb je dat waarschijnlijk ook, ja. Ja, precies. Hosea. Ze hebben mij één keer gezegd, toen kom je Hosea tegen in de hemel, en dan vraagt hij, ja, heb je mijn boek gelezen? En toen zeg je, nou, ik kon nooit in mijn Bijbel dat boek van jou vinden. Er zijn hulpmiddelen, van die duimgrepen, handig. Hosea, gevonden. Daar zat ik een beetje mee. Hoofdstuk 6, vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, naar Yahweh. Want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal Hij ons levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. We zullen er naar jagen. De Heere, Yahweh, te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Wat zal ik u doen, Efraïm, 10 stammen? Wat zal ik u doen, Juda, 2 stammen? Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Vers 11, ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd wanneer ik een omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk. Tot zover Hosea. Er is heel veel over te zeggen. Maar er is een van die profeten die zo heel scherp getekend heeft dat de 10 stammen, Israël, en de 2 stammen, Juda, een keer in hun bestaan zullen kennen. Een omkeer ten goede. Na de Heer Jezus is het volk totaal uit het land verdreven. 10 stammen zijn, dus Efraïm, 10 stammen, zijn al eeuwen uit het land weg. 2 stammen zijn nog een poosje geweest, moesten ook nog een keer naar Babel voor een 70-jarig verblijf daar, 70-jarig verblijf, mochten dan weer terug, Ezra, Nehemia, Esther en zo, Ezekiel, Daniel, die tijd. En toen zou het nog een keer opnieuw een zegen mogen worden. En toen zijn ze uiteindelijk zover gekomen dat ze gezegd hebben, we willen niet dat hij koning over ons is. Weg met hem. En toen is Jeruzalem kapot gegooid. Jezus weende daarover. Ik heb jullie bij elkaar willen brengen zoals een hen haar kuikens, maar jullie hebben het niet gewild. En er zal geen steen op de andere steen gelaten worden. Het is allemaal voorzegd. En in dit jaar 70 tot en met 100 en zoveel is de verwoesting een feit geworden. En op dat moment geen tempel, geen Jeruzalem meer. Natuurlijk zijn ze weer terug gaan komen, individuelen. En sinds 1948 moet ik zeggen, is er een terugkeer mogelijk. En men denkt dat dat een terugkeer is zoals het hier in Hosea staat en in Ezekiel staat. Maar dat is niet zo. Ik wil dat wel zo graag, maar dat is het niet. Waarom is het dat niet? Omdat dit herstel zowel in Daniel als in Ezekiel als in Hosea voor de 12 stammen geldt. En er zijn nu nog maar 2. Dat kan elke Jood, elke Israëliet u vertellen. Die 10 stammen zijn nog zoek. Maar de Bijbel zegt heel concreet, Ezekiel heeft het over een stuk hout met 2 stammen en over een stuk hout met 10 stammen. En die beide stukken hout worden bij elkaar gevoegd en dat zal 1 worden. Het dal van dorre doodsbeenderen. Een hele bijzondere omschrijving. Maar nu zijn er nog maar 2, maar er moeten nog 10 komen. Maar ze komen wel, zegt de Bijbel, zei Hosea. Zowel Efraïm, de 10 stammen, als ook Juda, de 2 stammen. Ze komen terug en ze zullen daar in het land wonen. En dat zegt Ezekiel, dat zegt Daniel. Dat wordt steeds gezegd. Nu wil ik met u naar Jeremia. Ik ga nu niet al mijn teksten voorlezen. Ik heb een hele rij opgeschreven die ik zou kunnen voorlezen. Jeremia. En Jeremia is een profeet die leefde in de tijd van Daniel en Ezekiel. In de tijd dus dat Jeruzalem door Nebukadnezar ook kapotgeslagen werd en de tempel stuk gemaakt is. En Jeremia heeft, denk ik, een hele bijzondere rol voor de toekomst mogen vertellen. Jeremia 31. Ik hoop dat u het een keer in het verband voor uzelf leest, als u toch niet kunt slapen of morgen niet mag reizen omdat er virussen rond waren in Tiel en omgeving. Heb u in ieder geval nog iets? Nee, ik bedoel helemaal te zeggen, probeer een keer tijd te vinden om dit te lezen. Echt. Jeremia 31, vers 20. En dan moet u zich voorstellen dat Jeremia spreekt tot de twee stammen, de 10 stammen waren toen al lang weg. Die waren al naar Assyrië, naar Nineveh gegaan. Veel eerder. En Jeremia spreekt in zijn tijd, in vers 20, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Dan moet u eens horen wat de Heere laat zeggen door Jeremia over die 10 stammen. Want in Juda hadden ze ook echt moeite met de 10 stammen. Ze hebben er wel eens tegen gevochten. Omgekeerd ook. Maar ineens zie je hier hoe God spreekt over een verloren zoon. De 10 stammen, die zijn nog weg. Die zijn nog niet gevonden. Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heere, spreekt Yahweh. Proeft u de gevoelens van de Heere over de 10 stammen, die nog weg zijn, die er ook niet waren in de tijd van de Heer Jezus, die waren gewoon nog, zijn constant zoek geweest. Richt uw merktekens op, zet uw wegwijzers neer, richt uw hart op de gebaande weg, de weg die u bent gegaan. Keer terug, maagd Israël. Keer terug naar deze steden van u. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Voorzeker de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Een vrouw zal een man omvatten, heb ik een keer over gesproken. Ik zal het straks nog even aanduiden. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ze zullen in het land Juda, 2 stammen, en in zijn steden weer dit woord zeggen, wanneer ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap, mogen de Heere u zegenen, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg. Vers 25, want ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elk treurig geworden ziel heb ik met voedsel vervuld. Vers 28, dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten, zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken en om ver te halen en te vernielen en hun kwaad aan te doen, spreekt de Heere. In die dagen zullen ze niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stom geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Vers 33, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Vers 9, 38, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heere van de Hananeeltoren tot aan de Hoekpoort. Hoofdstuk 32 ga ik niet lezen. Dan kent u dat merkwaardige verhaal van Jeremia die in de gevangenis zit, door de koning opgesloten. Ze mochten hem niet. En in de gevangenis moet hij profiteren dat Jeruzalem kapot gaat, helemaal stuk geslagen wordt. En dan zegt de Heere tegen hem, nu komt er een neef bij je in de gevangenis op bezoek. En die zegt tegen Jeremia, jij bent losser, jij moet een stukje land kopen van onze ouders. Dus Jeremia weet dat alles kapot geslagen wordt, dat er niets overblijft. En dan moet hij investeren in de puin die hij zelf voorspeld heeft. Als u nu weet dat Tiel morgen niet meer bestaat, zou u dan vanavond een stukje grond gaan kopen? Nee, even eerlijk, gewoon. Zou u dan iets doen? Ja, kom, morgen is het een zooi. Dus ik ga niet investeren in een zooi. Dat doe ik niet. Nou, dat gebeurt hier. En Jeremia koopt wel. Want dat moest hij van de Heer. Dan vers 25 van hoofdstuk 32. Toch hebt u zelf tegen mij gezegd. Heere, heere, koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad is echter in de hand van de Chaldeeën gegeven. Wat ik net zei, vindt u dus eigenlijk terug. Vers 42 van hoofdstuk 32. Want zo zegt de Heere, zoals ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal ik ook al het goede over hem brengen, dat ik over hem en uitspreekt. En dan krijgt u de bedoeling van dat hele gedoe van dat kopen. Er zullen akkers gekocht worden in dit land, waarvan u zegt het is een woestenij, zodat er geen mens en geen dier meer is in het land van de Chaldeeën, is in het land van de hand van de Chaldeeën gegeven. Men zal akkers kopen voor geld. En aan het eind van vers 44. Ik zal namelijk een omkeer brengen in hun gevangenschap, spreekt de Heere. Hoofdstuk 33. En dan stop ik met voorlezen. Vers 14. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord gestand zal doen, dat ik gesproken heb tot het huis van Israël, 10 stammen, en over het huis van Juda, 2 stammen. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Nu stop ik. Er zijn echt veel meer teksten, maar deze teksten geven heel scherp aan dat de 10 stammen uit het land zijn, dat de 2 stammen uit het land gaan. Die 2 stammen zouden terugkomen. Ezra, Nehemia mochten weer beginnen. Onder druk van de politiek van anderen. Ze waren nooit meer vrij, ze zijn nooit meer zelfstandig geweest. Ook niet toen de Heer Jezus geboren werd, keizer Augustus kon bevelen dat er een inschrijving moest komen. Toen was het Romeinse bewind daar, Romeinse Rijk, nooit meer zelfstandig. En toen hebben ze toch gezegd nee, en toen zijn ze weggegaan. Nu zegt de Bijbel dat Gods plannen met Israël, ook al zou je dat niet kunnen zien, doorgaan. Ook al zou je het onzin vinden om daaraan te denken en een akker kopen in Jeruzalem waar de vijanden de baas zijn, dan zegt de Heer, maar mijn plannen met Israël zijn anders. En waarom? In de allereerste plaats moet je eigenlijk vasthouden dat Gods plannen met de gemeente een hemels karakter hebben. Er zal een bijzondere groep in de hemel zijn die aan de Heer Jezus verbonden is, die met één is met hem. Ik in hen, zij in mij, wij in u, Vader. Eén. En dat hele bijzondere gezelschap in de hemel, dat wordt de bruid van het Lam. Maar betekent het feit dat God een bepaald gezelschap niet voorzegt, wel in beelden, maar niet bekend? Als God een bepaald gezelschap in de hemel brengt, doet hij dan de anderen tekort met wie hij ooit een verbond gesloten heeft? Antwoord is ondubbelzinnig, dat nooit. God heeft tegen Abraham gezegd, Abraham, dit land dat geef ik jou en je nazaten, dit is voor jullie. En ze hebben wel zo ver dat het aan de Nijl en aan de Eufraat reikt en tot aan de Middellandse Zee, dat is nu ook wel zo. Ze hebben nog nooit die omvang gehad, nog nooit. Maar dit is het land. En in Genesis 15, waar u dit verbond vindt, is geen enkele voorwaarde genoemd waaraan ze zouden moeten voldoen om er te komen. Dus onvoorwaardelijke toezegging, zo heet dat dan. Geen voorwaarden. Niet als je dit doet en goed je best doet dan. Dit geef ik je. Zou die belofte die de Heere toen aan Abraham deed ooit opgehouden zijn? Kan God liegen? Nee. Komt God terug op zijn woorden? Never. Hij is de onveranderlijke. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Dat betekent, hij komt ook nooit terug op zijn weg met jou. Gelukkig niet. Daar ligt ook jouw zekerheid hoor. Omdat hij onveranderlijk is. Maar voor Israël is dat ook zo. En God heeft nog één keer zijn zoon willen zenden om hen tot de orde te roepen. En de Heer Jezus vertelt het zelf. Gelijkenis, Matthäus 26 bijvoorbeeld. De gelijkenis van, er was een wijngaard en die heb ik aan gegeven. En toen ben ik mijn knecht gaan sturen en die heeft gevraagd om de vrucht, om de opbrengst, om revenue, om rente. En de ene hebben ze eruit gegooid, de andere hebben ze gestelen, de derde hebben ze gedood, de vierde hebben ze lelijk behandeld. Dat is toen gebeurd. En toen zegt de Heer Jezus, tenslotte had die man nog één zoon. En ze zullen mijn zoon ontzien. En toen ze die zoon zagen, de gelijkenis van de Heer Jezus, hebben ze gezegd, dit is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Dat hebben ze gezegd. Wat zal die wijngaardenier dan doen? Hij zal de wijngaard aan anderen geven. En de Heer Jezus heeft dat gezegd aan het eind van zijn omwandeling hier op aarde, met alle moeite die hij besteed heeft. Nou, als er één een akker gekocht heeft in de gevangenis, dan is hij het wel. Hij heeft alle investeringen gedaan die nodig waren en ze hebben niet geluisterd. En toen is die wijngaard, Gods getuigenis op aarde, aan anderen gegeven. Gemeente is ontstaan. Het is even slikken, maar het gaat misschien een beetje te vlug, maar dit is wel de lijn. Die gemeente, die wordt hier weer weggehaald, daar zitten we over te praten, die wordt opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. En we zullen altijd met de Heere zijn, en we zullen geweldige dingen zien en meemaken, dat gaat gebeuren. En het staat bijna te gebeuren. Het is bijna zover. En dan zegt de Bijbel. Dan is God weer blij. Dan gaat hij zijn kinderen die hij weg heeft zien lopen. Bij hem vandaan. Verloren zoon. Beeld ervan. Die ziet hij terugkomen. En hij is zo blij met ze. Zo blij met ze. Hij knuffelt ze. Beste kleed. Beste kalf. Schone kleren. Super. Laten we het feest vieren, want deze zoon van mij was dood. Nu zegt de Heer hier in Hosea, maar Efraïm is mijn lievelingszoon. Ik heb het gelezen met u, net. Nou, als hij terugkomt, is de grote vreugde. En God geeft, volgens het boek Zacharia, aan Israël een geest van genade en van gebed om terug te komen. Dus ze worden eigenlijk van binnenuit door de Heilige Geest, geloof ik stellig, geïnspireerd, geduwd om die kant op te gaan. Niet wij moeten de Joden thuis brengen. Sorry hoor, ik hou van christenen voor Israël, maar ik ben niet helemaal eens met hun programma. Maar God brengt ze thuis, dat doet Hij. En op het moment dat ze daar aankomen, blijkt ineens de zegen ook weer voorhanden. Maar er zit een moeilijke tijd. Een tijd van grote nood, een tijd van pijniging, een tijd van grote verdrukking tussen. Nou, dat is de insteek. En op het gevaar af dat je het even vertroebeld krijgt, in alle boeken van de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dus de vijf boeken, de Torah, vindt u dit onderwerp terug. Ik heb daar een paar dagen aan zitten turen en wat schrijven en wat denken. En het voert veel te ver vanavond om die teksten aan te geven. Maar Genesis 15 heb ik dat al gezegd. Hè, dat God in Genesis zegt, maar dit is het land. Maar aan het eind van het boek Genesis, dat eerste Bijbelboek, vind je de geschiedenis dat ze Jozef verwerpen. De broers. Merendeel zegt, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Bijna letterlijk. Dacht u dat we voor jou zouden buigen? Jij met je gedroom van jij op de troon en wij onze schoven zouden voor jou buigen en onze sterren zouden voor... En wat vind je in die geschiedenis van Jozef? Dat er een grote noodtijd komt op de hele aarde. Niemand heeft te eten, behalve als je bij Jozef bent. En die Jozef krijgt een vrouw uit de heidenen. Daar vindt u de... Ineens ziet u een heel mooi plaatje van uzelf, dat in die tijd dat de broers nee zeggen, gebeurt er iets buiten het zicht van die broers in Egypte, dat de redder van de wereld, zo krijgt Jozef de naam Zafnat Paaneach, de redder van de wereld, een vrouw uit de heidenen, daar. En dan komt het moment dat die broers gedwongen worden om te zeggen, ja, we moeten opstappen, want het gaat niet goed met ons, we hebben niks, we houden niks over. Dus ze gaan dus naar Jozef, die tochten, heb je van gelezen ooit, zakken vullen. En ze hebben uiteindelijk gegeten met Jozef, in zijn huis, met zijn vrouw, en ze gaan gezegend verder. U kunt denken wat u wilt, maar dit is zo'n schitterend stukje schilderij van wat er straks gaat gebeuren met Israël. Er komt een moment dat ze gedwongen worden om te zoeken, om te gaan. En als ze gaan, zullen ze de redder van de wereld tegenkomen, die eigenlijk al op hen wacht. Die komt namelijk uit de hemel op dat moment. En zij komen vanuit alle hoeken en gaten van deze wereld om naar hem te gaan. Dat is alleen maar het boek Genesis. Het stukje van de Torah. In Exodus, ik wil één ding noemen, omdat ik dat zo essentieel vind voor het herstel van Israël. Maar er zijn veel meer dingen te noemen. Maar één ding is heel bijzonder. Als je iemand per ongeluk doodslaat, staat in Exodus 21, 22. Je was dat niet van plan, maar je deed het toch. Het gebeurde je, het overkwam je. En dan... Ja, dan zou je, als je het bewust gedaan had, moeten sterven, oog om oog, tand om tand, dat beginsel. Maar als je het niet bewust gedaan had, dan mocht je naar een vrijstad vluchten. Er waren 6 van die vrijsteden in de eerste aan. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En naar een van die steden kon je vluchten en daar mocht je je zaak, je verhaal, aan die oudsten van de stad bekendmaken. En die wezen je dan een plekje aan. Nou, blijf hier maar wachten. Zolang je hier bij ons bent, mag de bloedwreker niks doen. Je krijgt geen veroordeling. Je kunt niet meer thuis wonen. Je kunt niet meer in je eigen bedoelingje zijn. Je mag hier blijven. En dan staat er een hele bijzondere regel in de Bijbel. Tot de dood van de hoge priester. En als die hoge priester gestorven was, nou, ik denk, als jij zelf in zo'n situatie bent, dan ook op dat hij maar morgen doodgaat. Want dan ben ik vrij. Dan kan ik weer terug. Terug naar mijn erfdeel. Terug naar mijn bedoeling. U vindt het een raar verhaal. Dus denk ik, de basis die de schrift ons geeft. Wat zegt de Heer Jezus als hij net door de Joodse gemeenschap is veroordeeld, weggestuurd, gehoond, bespot, geslagen, in de handen van de heidenen overgeleverd, net als Jozef ook toen. Goed, dan is de Heer Jezus naar het kruis gegaan en daar hangt hij. Ik kreeg een liedje toegestuurd in het Duits. Ik kwam waarschijnlijk uit Duitsland. U bent als Lam Gottes. Ik vond het een aangrijpend lied. Maar kijk dan eens wat er gebeurt. En het eerste wat de Heer Jezus zegt, u weet het, hè? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat betekent dat? Hun overtreding wordt onder onwetendheid gerangschikt. En wat betekende dat? Als je onwetend, onopzettelijk iemand vermoord had, wat was er dan? Ja, dan was er een uitweg, dan was er een vluchtweg. Dan kon je dus naar een vrijstaat vluchten. Israël is gevlucht in de wereld. Polen, ik weet wel wat Hitler deed. Duitsland, Nederland, Spanje, veel. Maar als de dood van de hoge priester er is, als ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Als hij uit de hemel komt, Zacharia 14, dan komt hij daar op de olijfberg en ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dan ineens blijkt de hoge priester gestorven te zijn. Dan kunnen ze terug naar hun erfdeel, naar hun eigen bedoeling. Dit is dé sleutel om het te snappen. Probeer er maar over na te denken. Probeer maar op een lijn te krijgen. Maar dit is adembenemend mooi. Waar heb ik dat uit? Nou, uit de Torah. En ik kan over Leviticus gaan praten, over de milaanstijd van het huis en over wat er mij moet gebeuren. Ik kan over Leviticus 16 met u doorgaan denken, over de grote verzoendag. Ja, er is een deel voor de gemeente, een stier wordt geofferd, maar er zijn ook twee bokken waar alle ongerechtigheid van de Israëlieten opgelegd zijn, op de kop van die levende bokken. En als Biliam iets negatiefs wilde zeggen over Israël, laat God dat niet toe. In Numeri 23, 24, 25. Hoe schoon zijn uw tenten, o Jacob? Ik zie een ster opgaan in Juda. Onvoorstelbaar. Een heidense profeet die woorden zegt. Nou, Deuteronomium, Mozes zegt aan het eind van zijn bediening. Heren, dank u dat u doet het. U doet het, u doet het, u doet het. Ik kan niks, u doet het. Ik wil alleen maar doorgaan en ik ga alle profeten pakken, allemaal. Jesaja, Jeremia, Zacharia, Hosea heb ik een stukje genomen. Maar Ezekiel en Daniel, ze staan er bol van. God gaat zijn volk terugbrengen. En hij brengt ze in het land. U en ik zijn gezegend met geestelijke zegening. Niet steden in Israël, maar het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. De stad die daar gebouwd is, of daar gevormd wordt. Niet de stad die hier op aarde gegrondvest is. De Heere brengt hen, Israël, terug. Dat doet hij. Maar de weg daarheen is grote verdrukking. Dat blijkt uit Ezechiël. Ik kan er heel veel over zeggen. Maar geloof me, onderweg is het moeilijk. Dus die route terug heeft met slagen, met oordelen te maken. En toch heeft het ook met zegen te maken. En wat blijkt uit Jeremia, dat heb ik wel met u gelezen, dat ze uiteindelijk iemand zullen zien, een spruit. God geeft een spruit. Is mijn lievelingsonderwerp voor jaren inmiddels, maar er wordt 5 keer van een spruit gesproken. En 4 keer van de spruit gesproken. En alle 4 keren is het absoluut een foto van de Heer Jezus. 100% zeker. Dat is niet te ontkennen. En hier in Jeremia, dus op het moment dat ze terugkomen, zien ze ineens die spruit. Jeremia 33, ik heb het met u gelezen. De spruit van de Heer. Jesaja zag hem ook hoor. De spruit die Jahwe zelf is. Hier is de spruit die een koning is. Dan komt hij terug uit de hemel. De Heer Jezus. En Jeremia zegt, daar komt die spruit. Zie je wel, dat is het. Daar heb je de oplossing. Dat is degene aan wie we alles te danken hebben. Dat is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is hij die bad, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is hij die dat lief, vervolg lief heeft en ze terugbrengt. En het merkwaardige is dat Jeremia toen zei, dat heb ik in een ander verband hier een keer gezegd, hoop ik, maar ik denk het, ik ben niet helemaal zeker. Als ze dan scherp kijken, hij zegt Jeremia 31, en dan gaat God iets nieuws scheppen op de aarde, iets nieuws scheppen op de aarde, Genesis 1, maar dan gaat God iets nieuws scheppen op de aarde. En wat is dan dat nieuwe? Een vrouw zal een man omvangen. En u denkt, nou, is dat nieuw? Zijn ze dan toen pas in Jeremia's tijd gaan knuffelen met elkaar? Is dat toen van een huikspraken geweest? Of van een hartelijk? Is dat de eerste keer dat dat gebeurde? Nee, natuurlijk niet. Maar het woord omvangen is in het Hebreeuws ook omcirkelen. Is ook omringen. Is ook vergezellen. Is zelfs het woord verdedigen. Echt hetzelfde woord. Israël komt terug. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dus kunnen ze terug naar hun erfdeel. Want dat is het werk van de hoge priester, waardoor zij weer een vrij geleide hebben naar hun eigen land, naar hun eigen gebied, naar hun eigen zegen. Maar op hetzelfde moment zien ze iets nieuws. En wat is dan het nieuwe? Dat een vrouw hem omringt, hem omcirkelt, hem vergezelt, hem beschermt. Jij en ik dus. Ik hoop dat je het pakt. De bruid die uit de hemel neerdaalt. Daarom zegt Openbaring 21, ik zal u de vrouw van het lam tonen, de bruid tonen. En wat zie je dan? Een stad uit de hemel, schitterend, ongelooflijke materialen. En ze komt uit de hemel neer, ze vergezellen de Heer Jezus bij zijn terugkomst op de Olijfberg. Daarom zijn we er dan bij. Ik zeg niet dat we op die Olijfberg, maar we zijn er zeker boven. In elk geval daarbij, en we vergezellen hem naar beneden en Israël zal zeggen, oh, moet ik kijken, hij is niet alleen. En ze zullen begrijpen, toen hij hier op aarde kwam, om dat werk te doen, om het lam van God te zijn, toen was hij alleen. En nu wordt hij vergezeld. Alle heiligen met hem, zegt Zacharia 14, heel precies. We zullen met hem verschijnen, met hem regeren, met hem in heerlijkheid hier op aarde komen. Dit hele bijzondere tafereel is daar zichtbaar. Als u mij vraagt, wat gebeurt er nou met Israël, dan heb ik het willen schetsen. Ze hebben kans op kans gehad. 10 stammen zijn weggevoerd, 2 stammen later ook. En die 2 stammen hebben de kans van hun leven gehad door de Heer Jezus aan te nemen. Ze hebben gezegd, nee, willen we niet. En de Heer Jezus heeft 3 keer geweend, en voor zover ik begrijp, alle 3 de keren op de Olijfberg en ook alle 3 de keren om het ongeloof van Israël ten diepste. En ze wilden niet. En dan gaat de Jezus als eerste voor ze bidden. Nou, jij was zo boos geworden, zo ontstemd, dat je zei, nou, dan zoek je het zelf maar uit, zootje ongeregeld. Weg, afschrijven. Is dat gebeurd? Nee. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dus onmiddellijk die vreselijke aantijgingen brengen onder, jullie weten eigenlijk niet wat je doet. En als je, omdat je dat niet weet, is er een vrijstad en is er een terugkeer. Dit zit allemaal in het woord van God opgesloten. Dus Israëls toekomst heeft te maken met het bidden van de Heer Jezus. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heeft te maken met de spruit van Yahweh zelf, die gaat heersen. Heeft te maken met hem die het werk volbracht heeft. En als u dan Zacharia leest, hoe daar een geest van genade en van gebed in Israël gepompt wordt, geduwd wordt, waardoor ze verlangen krijgen, wie bent u toch? En als ze dan in Zacharia achter al die opsommingen gehad hebben, en er komt tenslotte iemand, en ze zullen de slip van 1 Judese man vastgrijpen, en zeggen, we hebben gehoord dat de Heer met u is. We willen met u gaan. Het is alsof het een legpuzzel is, niet van een of andere 1000 stukjes of 12, maar een legpuzzel is van alle glorie dingen van de Heer Jezus. En dat is de toekomst voor Israël. Dat is dus niet een toekomst die wij bereid hebben. Want op het moment dat de legers van Europa daar proberen de laatste dolkstoot te geven, de laatste vernielende slag uit te delen, komt de Heer Jezus en ze vallen allemaal neer. Dat gaat gebeuren. Israël is nog steeds Gods oogappel. En u bent de bruid van het lam. En dan gaat het mij niet om de waarde even uit te maken, wat is het nu meer waard, een oogappel van God of bruid te zijn van de bruidegom. Maar ik wil zo graag vertellen dat het anders is. Jou en mijn zegen, de bruid, de toekomst bij hem, Israël hier op aarde. En God gaat zijn oorspronkelijk plan om Abrahams zaad, dat stuk gebied te geven, van Nijl, Eufraat, inclusief Saoedi-Arabië, inclusief die hele toestand erbij, veel meer dan ze ooit hadden, en dat krijgen ze. En ze zullen dan tot grote zegen zijn. En in die tijd gaat er vanuit Jeruzalem een zegenstroom naar de volkeren. En de boom des levens bloeit en geeft elke maand zijn vrucht. En de bladeren zijn tot genezing van de volkeren. Dan is Israël een zegen voor virussen die hier op aarde rond waren. Heel serieus. Dan is het probleem opgelost. We zongen dat misschien onbewust, lam en zo, wolf. We hebben het even, het eerste lied hebben we het gezongen. Maar dat gaat dan gebeuren. Dan gaat het echt waar worden. En die zegen is een bijzondere zegen voor Israël, maar ook voor ons. Als je daar nu aan mag denken, hoe de Heer Jezus dan schittert op de plek waar hij verguisd werd. Dat echt dan zichtbaar is, dat hij het is, dat alle knie voor hem buigt en elke tong belijdt dat hij Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is de toekomst. Dus als u mij vraagt wat gebeurt er met Israël, dan heb ik u een schets willen geven uit het hele Oude Testament, inclusief de stukjes uit het Nieuwe Testament. En ik wil eindigen met een heel klein stukje met u te lezen uit Johannes, uit Openbaring 14. Dat is uit het Nieuwe Testament, Openbaring 14. Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Andere vertalingen hebben ook de naam van het lam erbij vertaald. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En ze zongen een nieuw lied voor de troon, voor de vier levende wezens en de oudsten. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat, waar het naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en van het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Nou probeer ik het. U en ik gaan volgens Openbaring 4 naar hem. De hemel was open en u ziet uzelf daar bij de troon van God. U ziet u daar waar het lam openbaar wordt als het lam dat geslacht is. En u hoort daar het lied en u gaat jubelend in Openbaring 5 het geweldige loflied zingen. Bijna letterlijk is dat te vinden in de tekst in een lied uit de bundel Opwekking. Ik weet het nummer niet meer precies, maar het is er wel. En u gaat echt dat lied zingen daar. En vanaf dat moment worden de zegels van die boekrol verbroken door het lam. En bij elke zegel, oordeel, 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 oordeel. En we zitten nog in dat proces van alles valt onder het oordeel van God. En dan krijgt u in Openbaring 12 dat de vrouw vervolgd wordt door de Satan. Openbaring 13 krijgt u het beest uit de zee en het beest uit de aarde. En de grote verdrukking, dan ziet u Europa in al hun kwalijke kwaliteiten, dat komt dichterbij. Soms schrik je van een uitspraak van een Nederlander in Brussel die ineens meent te zeggen dat de plaatselijke regering onze nationale overheid maar moeten vergeten, want zij zullen het daar wel zeggen. Gisteren in het nieuws, heel concreet hoor. Maar goed, Openbaring 13. En het tumult breekt los en niemand kan kopen en verkopen. Alleen mensen met het getal 666 op hun hand of op hun voorhoofd. Je bent helemaal onderworpen aan het systeem. Het is klaar. Als ze in mijn pasje iets blokkeren, dan ben ik uitgepraat op den duur en u ook. Nou, in die tijd, dus wij zitten daar in de hemel. We hebben daar geen last meer van, dan. In die tijd, en eens in Openbaring 14, een profetie over Israël. En dan staat de Heer Jezus daar, het lam, op de berg Sion. En 144.000. In een eerdere aanduiding blijken dat 12.000 uit die stammen, 12.000 uit die stammen, 12.000 uit die stammen. Enfin, uit alle 12 stammen 12.000. En ze zingen daar een lied. Daar ziet u het herstel. Dus op het moment dat toestand in de wereld gigantisch groot is, zegt God, Johannes, voordat je ongerust wordt over dat volk Israël, ik zou je even laten zien hoe ik dat ga regelen, hoe ik dat inhoud ga geven. En ineens zie je dat het lam op de berg Sion en om hem heen dit gezelschap. En ze gaan een nieuw lied zingen. Ik heb er bepaalde gevoelens bij, omdat toen mijn vader overleed, hierover gepraat werd, in de kerk gepreekt werd. Maar mijn vader had anderen leren zingen, maar daar zei de predikant terecht. Er komt een moment dat hij niet de onderwijzer is, maar dat hij een lied gaat zingen die je nog nooit gezongen hebt. In die sfeer heeft hij het getrokken, maar dat is persoonlijk. Daar zal Israël, 144.000, een lied zingen ter ere van de Heer Jezus. En dat ziet God. Dat hebben zij niet gezien. Zij zitten nog diep in de zorg, in de puree, in de narigheid. Maar God ziet het wel. En dat gezicht wordt ook aan jou en aan mij gegeven. Met andere woorden, we hebben een Bijbel en in die Bijbel staat ondubbelzinnig hoe het gaat met Israël. Ik ben daar diep en diep van overtuigd. En gelovigen kunnen wel zeggen, ja, ik heb niet zoveel met geschiedenis. Nou, dit is niet jouw geschiedenis, dit is zijn openbaring. Het gaat om hem, want hij wordt geëerd daar waar hij verguisd werd. Ik gun het de Heer Jezus dat hij bij wijze van even heel voorzichtig in Jeruzalem komt, waar hij veroordeeld werd door Annas en door Caiaphas en later door Pilatus en Herodes. Dat de volkeren daar neervallen, ze zijn. En de mensen die daar wonen, die vallen ook neer. Maar die knielen, elke tong gaat belijden. U bent Heer, u bent Heer. Ik gun het de Heer Jezus, dat hij die glorie krijgt hier op aarde. En als dat gebeurt, is gelijk alle virus weg. Is elke zorg weg. Een zegenstroom uit Jeruzalem tot heil en tot zegen voor de volkeren. Waarom dat gedoe van vandaag? Omdat we daar nog niet aan toe zijn, we zijn nog niet op dat punt gekomen, dat komt nog. Maar daarom is het wel zinvol dat u het ziet. Misschien wil de Heer u helpen om het te begrijpen. Ik wil daarvoor danken. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij bent en ook dingen wil laten zien die we misschien nog niet zagen. Wil u zo bidden dat de Heilige Geest ook ons aanraakt met deze dingen en ineens het besef geeft dat heel de Bijbel door eigenlijk ditzelfde thema te vinden is. En wat een genade dat wij, die hier zitten en tot de gemeente behoren, tot de bruid van het Lam behoren, dat wij gered mochten worden. En dat we nu al vanuit de Bijbel horen, je hoort hier niet, ons burgerschap is in de hemel. We hebben hier niets meer te zoeken. Dit is het niet. En dat beseffen we soms ook nog wel een beetje. Omdat het soms moeilijk is. Als het ons een beetje goed gaat, dan denken we, nou ja, ja, we houden dat nog wel even uit. Zo vader, we willen nu zo bidden dat we de Heer Jezus zien. En zijn glorie en zijn verheerlijking voor opstellen. We danken u voor alles. Voor uw woord. Voor de profetie. En als we denken aan de termen van vanavond, de Tora stond er al vol van. En de profeten hebben daar ook allemaal van gepraat. En het Nieuwe Testament zegt ook dat dit gaat gebeuren. We danken u voor uw woord, voor de Heilige Geest, voor elkaar. Amen. We gaan een lied zingen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is ook een profetisch lied, Psalm 23. De Heer zoekt ze terug. Hij brengt ze terug. En onderweg gaat er een collecte rond voor de kosten van deze avond. U mag er wat in doen. Ik hoop ook dat u het doet. Dus koffie, vragen stellen. We gaan beginnen. Gaat u zitten en dan gaan we een mooi lied zingen samen. We gaan het lied zingen. Heer, uw liefde en uw licht schijnen. Of uw licht en uw liefde schijnen. We gaan dat lied zingen. Ja, ik heb mijn complimenten overgebracht. Namens jullie denk ik, maar ik vond het gewoon fijn. Dit klinkt heel mooi. Dankjewel. We gaan nog een paar vragen beantwoorden en dan sluiten we af. We hebben ons laatste lied al gezongen. De vraag die ik kreeg is, de 10 stammen die verdwenen zijn, zijn ze zichzelf daarvan bewust dat zij het zijn en daaraan verbonden, of als de tijd daar is dat de Heere ze terug zal halen, dat ze dan gaan zien en begrijpen dat zij het zijn. Nou, ik vind het een hele moeilijke. Zeg je? Nee, ja, ken je intelligentie. Maar op dit moment zijn er een paar situaties waarvan je kunt zeggen, er zijn bepaalde stammen, en in China, en dat is ook in Brazilië geweest, dat zijn ook nog een paar plekken, waar de Joodse traditie, de Joodse eredienst bijna in stand gehouden is. Waar ze ook leven met de Torah, met de vijf boeken van Mozes, en zich daaraan houden en dat ook willen uitleven. Zij zijn zich bewust, voor zover ik het kan zien, dat zij een link hebben, een verbinding hebben met Israël. Maar ze hebben onvoldoende onderwijs, voor zover we begrijpen, om het ook te uiten, om het te zeggen. Maar als iemand komt daar en zegt, ja, maar hier, Jeremia 31, 32, 33, Hosea 6, noem maar een paar dingen die we vanavond even hadden, dat ze dan ineens zeggen, oh ja, maar dan, ja, natuurlijk, dat voelen we ook zo. Dus dan zijn ze. Dan gaan ze die idee krijgen van misschien zijn wij die verloren stammen van Israël. En dat zijn ze ook. En er zijn natuurlijk ook die Falashas al geweest, die zijn nu in Israël, voor het grootste deel, of misschien wel van 100%. Die zogenaamde zwarte Joden, die uit Ethiopië kwamen en zo, die hebben dat precies hetzelfde gehad. Dus er is heel goed mogelijk dat ze zich wel bewust zijn dat zij een link hebben met het volk Israël. Maar er zijn ook genoeg stammen die dat niet hebben. En ja, ik wil daar nog geen uitspraak over doen. Er is een zogenaamde Brits-Israël-beweging, Brits-Israël-movement-beweging, die inhoudt ongeveer dat Groot-Brittannië de 10 stammen zouden zijn. Of een deel van de 10 stammen zouden zijn. Dat is een vrij, die hebben vrij sterke argumenten, hoor. Niet zomaar een soort flodderen van, onze premier in Israël, in Engeland. Maar toen ze zich vrij maakten van Europa, toen dacht ik, oh ja, dan zie ik dat ineens die hele losmaking, die Brexit, is misschien een veel verdergaand proces dan wij vermoeden. Maar goed, dat zijn gedachten. Dus daar moet u geen koers op uitzetten. Want ik weet het ook niet precies. Wat ik wel weet is dat Gods geest ze dan zal overtuigen. En er zijn twee dingen die de Bijbel ons leert. En dat is dat in die tijd er herders zullen zijn. Die verloren schapen terug zullen brengen. Vandaar dat ik dat ook zei bij dat lied. De Heer is mijn herder. Zo pas, weet je wel, aan het eind van het eerste stukje. De herders zullen komen en de Heer zal ook jagers gebruiken. En jagers hebben iets met zo'n geweer. Dat betekent dat de politieke omstandigheden wel eens zo kunnen zijn dat ze gedwongen worden vanwege dat opjagende effect van jagers, dat ze die kant op geduwd worden. Nou, dat was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog heel sterk. Ineens, zo'n soort exodus, zo wordt het ook genoemd, naar het beloofde land. En dat komt weer. Dat komt ook vandaag de dag om het hoekje kijken. Dus er zijn dus twee elementen. Maar in het algemeen is het hetzelfde als je vandaag mensen tegenkomt die, als je dan de vraag van, hoe denkt u over de Christus? Dan zeg je, ja, er moet wel iets zijn. Maar hoe weet u nu dat er iets moet zijn? Waar komt dat dan vandaan? Ja, overlevering, zondagschool van vroeger, kerk van toen, oude prent, schilderij, van alles, boeken. Maar er is ook iets aan het ontwaken. En datzelfde proces wat je in je eigen leven misschien wel terugvond van, hoe kom ik nu ineens bij het kruis uit? Hoe is dat dan gegaan? Nou, de een heeft misschien gezegd, nou, ik ben erheen gebracht. Dat was een moeder, een vader, een herderlijke figuur die mij eigenlijk op de schouders nam en me daar heeft gebracht. Amen. En een ander is er misschien wel door omstandigheden gedwongen gekomen. eigenlijk precies hetzelfde. Dus eigenlijk is je eigen bekering het proces wat daar weer gaat gebeuren. Die ommekeer, dat is precies hetzelfde. En dat is het mooie van het boek Zacharia, dat dit echt gaat gebeuren. Ja, de Heer zal het doen. Hij zendt een geest van genade en van gebed uit. Maar dat is met, als ik nu tot bekering kom, is dat dan uit mezelf? Nee, ook niet. Wie heeft het dan gedaan? Dat heeft God ook gedaan. Nou, dat bedoel ik met de vergelijking met tot het geloof gekomen vandaag. En wat er dan gaat gebeuren, dat is eigenlijk hetzelfde proces. En dat blijft zo. En als je, ja, als het dan zover is, dan snap je het ineens achteraf, zeg ik, ja. Er zijn de meest wonderlijke dingen gezegd in mijn leven. En achteraf zeg je, oh, het is allemaal bijna een puzzelstukje van weer een beetje dichterbij, weer een beetje dichterbij. Nog iets meer. Op een bepaald moment zie je de Heer Jezus, of je ziet jezelf verloren en schuldig. En je mag je zonde belijden en je mag de Heer Jezus aannemen. En dat is gelukkig nog zo. Dus het is een zegen dat het in je eigen leven is gebeurd. En diezelfde zegen zal Israël dan ten deel vallen. Want God staat nog steeds naar zijn verloren zonen uit te kijken. Juda is een zoon en Ephraim is ook een zoon. Ja, maar dat wordt dan vaak op onszelf toegepast. Maar dat is wel de late regen, ja. Wij zijn dus wel degene, vele eersten zullen laatsten zijn. Dus eersten, zij waren het eerste aan de beurt, maar ze komen pas het laatste aan, zal ik maar zeggen. En de laatsten, dat zijn wij, die zullen eersten zijn. Dus die zullen het eerst aankomen en het eerst in de hemel zijn. Dus zelfs die uitdrukking laat al zien dat er verschil is in Israël en de gemeente. Maar ik hoop dat u daarover na wilt denken. En misschien hebt u wel een idee over een volgende serie. Er is vanavond een gesprek geweest in de keuken over doorgaan. En dat wilde ik zelf ook graag. Maar dat kwam ook uit jullie midden naar boven. Maar waarover is nog niet helder. Ik denk wel dat het over de Bijbel moet gaan. Sorry hoor. Laten we dat maar vasthouden. Nee, ik ga niet over de Koran lezingen houden. Nee, maar ik wil het ook graag over de Heer Jezus hebben. Maar ik wil dus ook nog openstaan voor deze. Dus als u nou hiermee bezig bent, u zegt nou daarover, laat het dan even weten aan Ingrid of aan Ton of aan Gerda of wie dan ook. Maar die mailen dat dan wel door en dan horen we het wel. Ik wil daar graag naar luisteren. Naar die voorstellen, zal ik maar zeggen. En ik wilde zeggen, we hebben nog de volgende keer. En we zouden dat de volgende keer een beetje kunnen afstemmen. En dan is het wel weer de eerste vrijdag van september. Dat is nu al wat. Je ziet, is al geblokkeerd. De zaal is besproken. Sorry hoor. Nee, maar het is gewoon op de agenda gezet. We hebben nog één keer te gaan, ja. De eerste vrijdag van april. Ik vond het fijn dat jullie hier waren. Ik ga nu eindigen en dan is dat het einde van de avond ook. We willen u danken, onze God, onze Vader, dat u zo bewogen bent met Israël, dat u ze terughaalt. En eigenlijk zeg ik ook van mezelf betreft, dat u zo bewogen was met mij, dat u mij op hebt laten zoeken. Ik dank u voor de herders die mij gevonden hebben. Mijn moeder in de Heere, die mij bij u en bij de Heer Jezus heeft gebracht. We willen u danken voor zulke prachtige dingen. En wat zal Israël blij zijn als er herders zijn. En misschien ook wel dankbaar zijn als er jagers zijn, waardoor ze gedwongen werden om die kant op te kijken en die kant op te gaan. We willen u zo bidden om een bijzondere zegen voor ons allen, ook deze komende dagen. We danken u voor mooie muziek. Dank u wel voor mooie liederen. Dank u wel voor een fijne avond, voor een prachtige ruimte. We danken u voor elkaar en we bidden uw zegen voor elkaar in de naam van de Heer Jezus. Misschien mogen we genieten van hem en nog meer groeien in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wel thuis allemaal, tot de volgende keer.